uit de serie van Hier ben ik. En ik ga het met jullie hebben over de roep van boven. De roep die we van boven mogen horen. De clip laat een heleboel tegenstellingen zien. Het kwaad, het goede wat God wenste. Natuurlijk de zondeval en dergelijke. De schepping. Maar ook de vraag van waar zit God nu precies? Waar is hij nu? Wat vraagt de Heer van ons op dit moment? En in het midden van een kapotte wereld vragen wij wel eens, God, waar bent u? Tegelijkertijd is het ook eerlijk om te zeggen, en God vraagt, en waar ben jij? Te midden van die kapotte wereld. Zijn we daar deelgenoot van? Reiken we uit? Dragen we iets uit? Zijn we daar mee betrokken? Dus de komende weken gaan we daarover praten. En wat ik erin wil houden is ook die spanning die er is. We hebben niet het antwoord. We snappen alleen de spanning die er is. En je reageert erop, al naar gelang de Heer natuurlijk tot je spreekt. En dat roept natuurlijk ook altijd wel weer wat nieuwe vragen op. Ik geloof dat een van de evangelische foutjes die we wel eens maken is dat we denken dat een goede kerk overal het antwoord op hebt. Terwijl ik denk een goede kerk leert hoe je moet leren leven in een wereld waar vragen zijn, waar misschien helemaal geen antwoord op is. Ik ben God niet. Ik kan niet overzien wat hij doet. Ik kan alleen maar gehoorzaam zijn in datgene wat God tegen mij zegt. En we kunnen samen alleen maar optrekken in datgene wat de Heer van ons verlangt. En voor de rest vertrouw je hem voor datgene wat er gebeurt. En kijk je niet zozeer naar de resultaten. Aan moeder Teresa werd eens een keer gevraagd. Moeder Teresa die werkt in Calcutta, de stad van de dood. En alle mensen die daar op sterven lagen, die raapte zij op en die bracht ze in de kliniek. En dan werden die mensen verzorgd, zodat ze op zijn minst verzorgd hun levenseinde konden meemaken of beleven. Afschuwelijk werk. Als je weet dat de stad Calcutta opgeofferd is of toegewijd is aan de God van de dood. En je weet dan ook nog dat daar duizenden mensen op straat sterven. Dat is een druppel op een gloeiende plaat wat ze daar deed. Toch is de wereld beroemd geworden voor het barmhartigheidswerk wat ze doet. En iemand vroeg eens van, moeder Teresa, word je niet moedeloos van datgene wat je doet? Want het is tenslotte toch maar een druppel op de gloeiende plaat. Als u kijkt naar het resultaat, waar bent u dan mee bezig? Toen zei ze, ik kijk niet naar het resultaat, ik kijk naar boven waar mijn orders en mijn liefde vandaan komt. Ik dacht, wauw. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel eens naar de resultaten kijk en vergeet te kijken naar boven te kijken. En ze zei dan ook waar mijn liefde vandaan komt. Want dat is de bron van onze liefde. God die dat aan ons geeft. En waar ook je orders vandaan komt. Dus God die tegen moeder Teresa zegt van heb mensen lief en doe dit. Ja, maar hier is een druppel op de groeiende plaat. Waar zijn we mee bezig? En we kunnen het nooit oplossen. Die vraag heeft mij wel bezig gehouden. Je weet wel dat ik nog wel eens nadenk van, Heer, wat doen we allemaal met deze gemeente? Waarom groeit het niet? En dat soort vragen. Dat zijn hele natuurlijke goede vragen. Maar als je niet oppast, geef je ook toe aan dat gevoel alsof je een mislukkeling bent, terwijl je graag een lukkeling wil zijn. Hè? En dan lukt het niet. We leven ook in een tijd van economische crisis. Hoewel, crisis, hebben wij nou een crisis als je dat vergelijkt met de arme wereld? Hoe erg is het? Ja, natuurlijk, het is erg. Het is wel de wereld waar we middenin leven en mensen hebben soms spanningen erover. En hoe reageren wij erop? Sommige mensen die proberen een crisis te vermijden. Dat kan wanneer daar wijsheid voor nodig is en je gaat niet met opzet een crisis ontlopen. Maar de waarheid is een crisis waar we nu in zitten, economisch bijvoorbeeld, die kan je niet ontlopen. Probeer dat wel, dan heet dat vluchtgedrag. En daar word je echt niet wijzer van, dat zou ik je niet aanraden. Sterker nog, er is op deze aarde geen plek waar je de crisis van het leven ontlopen kan. Jullie kennen dat wel, weet je, in de psychologie ken je een aantal crisissen, levenscrisissen, de adolescent, de geboorte is al een crisis. Hè? Als je begrijpt wat een kind meemaakt als die geboren wordt, je zal maar door zo'n gaatje heen moeten komen, weet je wel. Dat is een crisis. En de dood is ook een crisis. En daartussenin heb je een heleboel crisissen. Eerste keer naar school, eerste keer naar het middelbare onderwijs, je adolescentie. Puberen vinden we allemaal de grootste crisis die je mee kan maken als vader en moeder. Als je een paar pubers in huis hebt, dan kan je het spannend hebben. Dat moeilijk. Adolescentie is de volgende crisis, die kan al wat leuker zijn. Dan krijg je dat iemand op zijn 30ste gaat bepalen wat hij de rest van zijn leven doet. En dan maken we keuzes, carrière willen maken enzovoorts. En op ons 40ste komen we tot de ontdekking dat de carrière toch niet is wat we dachten dat het was. En dan hebben we een midlife crisis. En als je op mijn leeftijd komt, dan krijg je zo'n ouderdomscrisis, weet je wel, de pensioencrisis. Wat ga ik nou met pensioen doen? Ik hoorde van de week over het verhaal van iemand die zijn vader en moeder is verloren, of zijn vader is verloren. En precies een week nadat, of een week voordat hij met pensioen zou gaan. En die man had al zijn geld opzij gezet. De vonden slagen al, we gaan naar Zuid-Afrika en we gaan dit doen en we gaan doen. En die had de laatste jaren van zijn leven geleefd. Als we met pensioen gaan, dan. En een week voordat hij met pensioen zou gaan, weg. En dat was zo'n crisis. Omdat de hele droom in elkaar stortte. Wat de les is van, je leeft ook per dag. Wat doe je vandaag? Dus we hebben allemaal crisissen. Ik heb lang geleden al een keer gezegd, ik geloof niet in de midlife crisis, ik geloof niet in de adolescentie crisis, ik geloof in een all-life crisis en daar kan ik er iedere dag mee handelen. Daar kan ik er iedere dag wat aan doen. En ik hoop dat je dat overneemt. Heus, het leven is een crisis. Vaak kijken wij te veel naar dingen die we uit het leven willen verwachten en vergeten we naar boven te kijken. Ik heb daar een mooi voorbeeldje van. Ik heb hier voor me liggen een Chinese Bijbel. Deze is van Wim. Ik heb er ook zo eentje, maar die staat bij de Evangelische Omroep in mijn boekenkast. Omdat ik hem daar ook een keer heb laten zien. Wim en ik hebben jaren geleden, en dan praat ik over 15 jaar geleden. Nee, dat, ja, 16, 17 jaar geleden. Mochten wij in de Chinese kerk hier in Rotterdam de tweede generatie Chinezen opleiden in een Nederlandse dienst, Nederlandstalige diensten. En eigenlijk was het een vorm van gemeentestichting. En Wim en ik hebben daar een aantal jaren, maandelijks of zo, lesgegeven. Ik weet dat ik er één keer in de maand sprak. En Wim sprak er regelmatig. En we gaven samen de lessen over die school. Totdat ik in echtscheiding terechtkwam. En dus mijn taken neerlegde. Maar in die kerk ook niet meer mocht komen spreken. Vanwege het feit dat ja, een gescheiden man mag niet het woord dragen. Dat is in sommige kerken zo, dat moet je respecteren. Dat respecteer ik ook van hun, want het is een, op zich zijn het hele fijne mensen. Maar het doet wel even zeer. Weet je al, het woordje afwijzing hoef je echt niet te noemen, dat voel je heus al. En dan valt zo'n droom in elkaar. We hebben zoveel geïnvesteerd en nou klap over. In die val van mij neem ik Wim mee, want ik geloof dat Wim nog één of twee keer is uitgenodigd, maar die relatie is ook opgedroogd. Er werd niet meer naar ons gekeken en anderen namen het over. Totdat we 2 jaar geleden werden we uitgenodigd op het 10-jarig feest van de eerste Nederlandstalige diensten. En van de Nederlandstalige kerk van de Chinezen. En wij werden samen uitgenodigd en we kregen allebei zo'n Bijbel. En dit is een Bijbel met Nederlandse tekst en de Chinese tekst. En ik ben toen weggegaan, samen waren we in Den Haag. En ik ben toen naar huis gegaan en ik dacht van, dat is toch wat? De eerste zaadjes hebben wij neer mogen leggen. En ondanks dat ik van alles in mijn leven heb meegemaakt aan crisissen, is de vrucht toch gekomen. En met dankbaarheid kijk ik vaak naar die Bijbel. Want ik was vergeten. Ik keek meer naar mijn pijn en naar waar ik zat en wat ik heb meegemaakt, dan naar boven kijken wat God gedaan heeft en wat hij verder doet. En dat is met jouw leven precies eender. Deze gemeente bestaat 10 jaar. We hebben 10 jaar gezaaid en die oogst komt. Misschien niet in mijn zichtsveld, misschien verder buiten. Ik kan kijken naar mijn vroegere leven, als ik het zo zeg, weet je wel, waar ik het eerder over had. Naar Raad van Nederland. Daar speel ik geen rol meer, dat zou ik ook niet willen. Maar dan kijk je van de afstand, maar je beseft ineens wel, hé, ik heb daar gezaaid, ik heb daar mijn werk gedaan. En kijk eens, anderen nemen het over, het gaat verder. En laten wij, als we ons leven investeren voor de Heer, voorzichtig zijn dat je niet kijkt naar het resultaat in je eigen leven. Als ik die fout maak, maken jullie hem waarschijnlijk ook. Waar leef je voor? En leef je ook gewoon voor gehoorzaamheid, doen wat de Heer tegen je zegt en laat aan hem de wasdom over, wat overigens heel Bijbels is. De Chinese Bijbel. In die Chinese Bijbel staat een teken. Dat teken wil ik je laten zien. Dat is het teken van crisis. Het teken, het Chinese teken van crisis bestaat uit twee symbolen. Het ene symbool is gevaar, dat is links, dat zie je heel duidelijk. Hè? En rechts, dat betekent uitdaging. Als je goed kijkt, kan je dat er ook wel uithalen, of niet? Ik kan er geen chocola van bakken. Ja, die uitdaging zie ik ook wel. Heel moeilijk. Het Chinees kent dus voor het woord crisis niet zozeer één woord, maar twee. Gevaar en een uitdaging. Laten we dat woord uitdaging even doortrekken naar kansen. Omdat ik het woord kansen wat leuker vind, dat God soms crisissen in ons leven toelaat, zodat er kansen er ontstaan die dan ontstaan. En het probleem in ons leven is dus, hoe stappen we nou vanuit het gevarenzone in die kansrijke positie? Want we leven in een beschermmaatschappij en iedereen, zeker in onze maatschappij, vindt dat als er gevaar is, dat je beschermd dient te worden. Daar zit de politiek vol mee, daar zit het hele welwezen zit daarmee, de zorg. En daar zit een goede kant aan, maar er zit ook een negatieve kant aan, dat als onze cultuur zich zo ontwikkelt, dat we een ingebakken weigering hebben om de uitdagingen op te pakken en onze kansen te zien. En veel meer aan onze zelfbescherming denken en aan onze comfortabel christendom, als ik het zo mag zeggen. Dus laten we eens gaan kijken. We hebben een tekst. Die staat in Jesaja 6, vers 1 tot en met 8. En daar staat het volgende. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs, dat zijn soort engelen. Elk van hen had 6 vleugels, 2 om het gezicht mee en 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken en 2 om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe: heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurposten in de dorpels, de deurpinnen in hun dorpels. En de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit: wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met mijn eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten, gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde: hier ben ik, stuur mij. Wat ik wil doen is als basis voor de komende week het voorbeeld van Jesaja volgen. Naar Jesaja te kijken en te komen tot die vraag van: hier ben ik. Of die dat antwoord. Op 30 december 2007 heb ik hier ook een keer over gesproken. Met een hele andere insteek, namelijk over de heiligheid van God. En daar ga ik veel uitgebreid op het gebeuren hierin. Als je dat nog een keer wil horen, dan kan je altijd die cd nog eens een keer bestellen. Want de heiligheid van God heeft alles te maken met onze aanbidding. En deze geschiedenis, als je die zo droog leest, eist van ons dat we eerst kijken naar waarom was dat zo. Koning Uzzia is een van de beste koningen geweest in het Oude Testament. Totdat hij hoogmoedig werd en zijn eigen comfortzone opzocht. Voor zichzelf ging leven. Niet zo graag meer in de risico's wilde stappen en de kansen wilde pakken. Met als gevolg dat hij God meer en meer losliet en melaats werd. Hij stierf vanwege zijn melaatsheid. En er staat in de Bijbel dat kwam omdat hij zich niet meer op God richtte. Hij keek niet meer naar boven. Boven was bij hem niet meer het meest belangrijkste in zijn leven. En als hij dan sterft, is dat land inderdaad in een grote crisis. En dan gaat Jesaja de tempel binnen en dan ziet Jesaja God. Omdat Jesaja iemand is die zich naar boven richt, het eerste wat hij doet. Jij en ik leven ook in een crisis in de wereld die melaats is, die kapot is. We hebben dat gezien. Ook in de clip wordt dat heel duidelijk getoond. En je kan er naar blijven kijken. Je kan ook doen wat het meisje zegt: Heer, waar bent u? Hoe werkt dit? Ik zie het niet, maar ik wil wel wat doen. Ik wil er wel zijn. En dan gaat God roepen. En is de vraag of jij zegt, hier ben ik. Of dat je zegt van, God doet het niet goed. En je gaat verder met je leven. Dus de roep van boven begint met het feit dat Jesaja naar boven keek. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer gezeten op een hoogveven troon. De zoom van zijn mantel vulde de tempel. Het zien naar boven is plat vertaald. Niet alleen maar aanbidding met je handjes in de lucht of wat dan ook. Maar is de heerschappij van God zien. Weten dat God over deze wereld regeert en dat hij alles in zijn hand heeft. Ook al snap jij niet precies hoe het allemaal zit. Ik weet niet wat jullie vergaat, maar ik word echt ontzettend moe van alle discussies die we soms hier en daar hebben. Over van hoe de Heer het nou precies doet. En of de Heer nou de aarde in 6 dagen heeft geschapen of in 6 miljoen jaar. En hoe de eindtijd eruit zit. Weet je wel? Iets waar christenen elkaar vreselijk mee vermoeien zonder dat het de wereld raakt. Voor mij staat vast dat God regeert. Voor mij staat ook vast dat deze wereld een puinhoop is. En voor mij staat ook vast dat ik op een heleboel vragen geen antwoord heb. Maar 1 ding weet ik zeker. Er is een God. En hij regeert. En er is een 2e ding dat ik zeker weet. En dat is, ik ben God niet. Maar ik kan wel naar hem luisteren. Ik kan wel hem volgen. Vanuit dat oogpunt betekent het dus dat je naar boven moet kijken. De toepassing voor mij is dit. Oefen je jezelf door Gods heerschappij voortdurend te zoeken. Zijn koninkrijk, zijn koningschap over jouw leven. We hebben daar vorige week al over gehad en de week daarvoor over wat aanbidding werkelijk inhoudt. En dat het verder gaat dan alleen maar liederen zingen. Voor mij is Church on the Way betekent het. De Church on the Way is voor mij de plek dat ik samen met anderen die God heeft toegevoegd, dat ik naar boven kan kijken. Een van de mooiste dingen van kerk zijn vind ik dat wie is Church on the Way? Dat zijn wij. Met elkaar. Dat ben ik niet. Maar dat zijn de mensen die God toevoegt. En het jammerlijke is dat ik daar geen keuze in heb. We hebben hier geen deurbeleid van jij mag wel binnenkomen en jij niet. Dus mensen komen binnen en dan moet je verwachten, hoop je, dat het klikt. En dan kan je op een briefje geven. In een gemeente geeft God ook mensen met wie het absoluut niet klikt. En die geeft hij om jou te vormen. Toch? En dan kan je weer wat doen. Dat is een crisis. Je kan vluchten, zo iemand vermijden. Je kan ook de uitdaging aangaan. En ik ben ervan overtuigd dat als we zo bij elkaar zijn en je zoekt samen God en we kijken naar boven, dat dat de plek is waar God mij richt, waar hij me leert. Ik heb jullie nodig om tot God te komen en God te zien als iets groters dan mijzelf. Daar heb ik jullie voor nodig. Daar hebben we zelfs gasten voor nodig. Daar zit een uitdaging in. Maar je kunt het ook als een gevaar zien. Dan denk ik dat de gasten die hier zitten geen gevaar zijn. Maar er zit gegarandeerd iemand in de zaal die denkt, vreemde mensen, daar ga ik geen hand geven. Zeker niet met die griepedemie. En dat je mijt. En dat is vlug gedrag. Wie brengt God op jouw weg? Waarom brengt God ons samen? En ik heb jou en jij hebt mij nodig om samen God te zoeken. Daar zijn we kerk voor. Je kan niet alleen voor God leven. Dat is iets wat in het christendom heden ten dagen veel voorkomt. Ik sprak een christen en die zei, een goeie hoor, een voorganger. Ja, wij gaan niet meer naar de kerk. Van ons hoeft de show niet meer. Wij kijken zondagsmorgens wel naar Schuller. Ik zeg, dat is geen show. Sodomieter zeg. En daar word ik echt boos om. Je hebt het recht niet je te onttrekken van het lichaam van Christus. Daar zijn we deel van. Het werkt zo. Het is net zoals dat ik zeg van ik geloof in echt, ik geloof in het huwelijk, maar ik heb geen zin om Joke te ontmoeten. Dan klopt er toch iets niet. Joke voelt zich niet zo lekker vandaag, dus die is thuis, die is een drukke week voor de boeg, dus laat ze maar lekker gezond worden. Maar ik mis haar nu. Ik zeg altijd wel wat over het huwelijk en dan wil ik daar naar kijken en een lege stoel, dat doet zeer, dat voelt niet lekker. Nou, er is niks om zorgen over te maken, dus dat komt allemaal wel goed. Maar je kan niet zeggen, ik ga alleen God dienen. God is meervoud en ik is ook meervoud. Jezus is het lichaam van Christus, daar hebben we het toch over? Je kan niet alleen het lichaam zijn. Korinthe schrijft er heel duidelijk over. Je kan ook niet de ander willen zijn. Het oog kan niet zeggen tegen de van voet, ik heb jou niet nodig. We kunnen als kerk niet zeggen tegen andere kerken, we hebben jullie niet nodig. We hebben elkaar hard nodig. En als je de nood van deze wereld ziet en God zegt, kijk naar mij, dan hoor je een heleboel mensen zeggen, hier ben ik. En zoeken we elkaar op om daar een antwoord te geven. Dus voor mij betekent naar boven kijken dat ik jullie nodig heb. En dat ik minstens één keer in de week samen met mijn broeders en zusters naar boven wil kijken, zodat ik de heerschappij van de Heer zie. Natuurlijk is dat voor mij vaak de aanbidding. Maar het zijn ook vaak de gebedstijden. Het zijn vaak de woorden van de Heer. Natuurlijk zit dat ook in de preek. Ik preek vaak, 9 van de 10 keer preek ik tegen mezelf. Dat probeer ik ook wel zo te houden. Weet je, ik wil geen preekmachine worden, maar ik wil toch wel praten over datgene wat de Heer mij op aanspreekt. En ik weet me al te goed hoe gemakkelijk het is dat je wel over de troon van God kan spreken, maar er zelf niet meer komt. Dat is zo simpel. En dat geldt voor jullie net zo hard als voor mij. Zo gemakkelijk als dat ik een preek op kan dreunen, omdat het goed klinkt en lekker bekt, de goede dingen kan zeggen, omdat het toch wel in goede aarde valt, maar met mijn hart er niet meer bij kan zijn. Zo gemakkelijk kunnen jullie tegen je buren en tegen je collega's en tegen je vrouw en tegen je kinderen over God spreken, maar zelf niet meer naar boven kijken. Dus de vraag is, als jij naar boven kijkt, zie je dan een troon die gevuld is of zie je een lege troon? Waar kijk je naar? Zie je de heerschappij of is het voor jou iets wat ja, een beetje hangt? Als je naar boven kijkt en je ziet de heerschappij van God, de heerlijkheid van God, laat ik daar nog wat van zeggen. Daar zitten altijd twee elementen in. Als je de heerlijkheid van God ziet, is het goed dat je vrezen des Heren krijgt. Maar vrezen des Heren is niet hetzelfde als angst of bang zijn voor God. Vrezen des Heren is respect hebben voor God. Dat heb ik van mijn moeder geleerd. Mijn moeder had een enorme vrezen des Heren. Zij sprak ook altijd, haar lievelingslied was, hoe groot zijt gij? En als mijn moeder begon te bidden, zag ze de heerlijkheid. Dat kon je ook merken. O almachtige God en Vader. Dat was meestal zoals het gebed begon. En als klein jochie zat je dan, gaat de verkeerde kant op. Weet je wel, dat boezemde wat angst in soms. Maar als ik terugkijk, erg veel respect. Daar heeft Jesaja het over. Hij ziet de heerlijkheid van God, hij ziet engelen dienen, hij ziet serafs. En hij ziet ook hoe God uitreikt. Vergeleken bij de heiligheid van God komen we allemaal behoorlijk tekort, toch? Of niet? En dat maakt dat we soms weerstand hebben om dat op te zoeken. Terwijl God zegt, doe dat dan maar. En alles wat niet goed is aan jou, onreine lip of wat dan ook, dat raak ik wel aan. En als hij ons aanraakt, heeft dat een effect op ons. Laten we daar eens naar kijken. Jesaja die keek naar binnen. Wee mij, ik moet zwijgen. Want ik ben een mens van onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. In vergelijking met Gods heerlijkheid kan niemand staande blijven. Maar er is een hele mooie tekst, die staat ook in de psalmen. In het licht zien we het licht. En dat is een unieke proces wat God met ons doet. Als God jou wil aanraken, en daar heeft hij alle reden toe, als je meer op Jezus wil lijken, als je wil worden zoals God wil dat we worden zullen, kom ik iedere keer tot de conclusie dat niet God veranderen moet, maar dat ik veranderen moet. Als ik meer op God wil lijken, als ik meer op Jezus wil lijken, moet dus niet Jezus worden zoals ik denk dat hij zijn zou, maar moet ik worden zoals hij wil dat ik zijn zou. En dat betekent dat de verandering bij mij plaatsvindt. Dat je overtuiging hebt van dingen die anders moeten. Het gevaar is dat we dat horen als moeten. En dat je als antwoord gaat geven, oh, ik moet mijn best doen. Ik ga dit doen, ik ga zus doen. Dan geef ik je een leuke opdracht. Denk nou eens na over de heiligheid van God. Hoe rein hij is, hoe heilig hij is, hoe volmaakt hij is. En hoeveel wil jij je best doen om daar een klein beetje dichterbij te komen? Denk je dat het lukt? Geef jezelf een kans. Ik geef mezelf 0,0 kans. Absoluut verloren wedstrijd. Hetzelfde als tegen Roger Federer gaan tennissen morgen en denken dat je van hem winnen kan. Je kan niet eens een bal over het net slaan, weet je wel? Of in het veld. Bij God kan niemand staande blijven. Dus dat geeft de neiging dat je je terugtrekt. Met alle gevolgen van dien. Je kan er ook naartoe gaan en zeggen, ik kom er ook naartoe en ik erken wie ik ben met mijn tekortkomingen. En ik vertrouw dat God wat doet. En dan stuurt God zijn engel en die raakt je aan. Dat is wat anders dan van, ik ga mijn best doen het beter te doen. En is niet mooi dat Jesaja dan ook de woorden krijgt van, je bent nu rein, je zonden zijn vergeven. Dat betekent dus dat als we naar God toe gaan en naar boven kijken, dat de volgende stap is dat je altijd naar binnen gaat kijken. Je ziet je tekortkomingen, je falen en je beperkingen. En dat is dus een reden om eigenlijk nooit meer dat te doen. En dat is wat veel mensen doen. Ik heb het al eens vaker gezegd. Helaas zijn christenen, en dat is speciaal onder ons soort christenen hoor, is een bevolkingsgroep die ontzettend slecht kan spiegelen. Naar zichzelf kijken en eerlijk zeggen, dit gaat nog niet goed in mijn leven. Meestal omdat we daarin in een valkuil zijn gestapt van, we moeten het goed doen. Ik wil een goed christen zijn. En ik hoop dat je vandaag ook eens nadenkt, oh ja joh, en lukt dat? Vergeleken met de heiligheid van God, lukt dat al aardig in jouw leven? Of kan je dan ook lachen en zeggen van, ja, leven is een crisis, hè? En ik zie het gevaar van wat fout gaat, maar ik zie ook de uitdaging, ik mag groeien. Dus de eerste uitdaging als we bij God geweest zijn, is dat we naar onszelf kijken en de uitdaging oppakken van, Vader, raak mij maar aan. Hier ben ik. Raak mij aan, zodat ik anderen aan mag raken, maar dat is een gevolg wat daarna komt. God geeft ook de oplossing met een tang en een vurige kool. En dan raakt hij ons aan. Met als gevolg dat je au zegt. Operaties doen altijd zeer. Veranderingen in onszelf kosten ons wat. Veranderingen doen vaak pijn. Maar crisissen doen ook zeer. Zelfs wanneer je ervoor vlucht. Genezing kost tijd. Ik ben overigens van overtuigd dat het leven je meer zeer doet dan de genezingen die God je geven wil. Maar het is niet leuk om te erkennen van chips, dat zit ook in mijn leven. Hé, daar moet ik mee kappen. Ik zal een voorbeeld geven over mezelf. Een van de meest moeilijke dingen in mijn leven vind ik mijn betrouwbaarheid in de dingen die ik weet en waar ik wel en niet over mag spreken. Zowel in mijn werk, als hier, als in mijn gezin, als in vriendenkringen. Je wil graag je hart delen en ook vaak de zorgen delen en soms ook delen wat er wel of niet goed gaat in je omgeving. Snap je me? En voor je het weet ga je iets negatiefs over iemand zeggen, terwijl het die ander geen ene Jan Doedel aangaat. Maar je zegt het alleen maar omdat je het zelf aan het verwerken bent. Herken je dat? Ik werk bij de Evangelische Omroep en is de laatste tijd behoorlijk wat trammelant. En vaak vragen mensen aan me, en wat speelt er nu? En omdat je daarin betrokken bent, heb je een neiging erover te gaan praten. Terwijl degene die tegenover je zit er niets aan kan doen, niks zal veranderen en het hem ook helemaal niets aangaat. Nou, in die mediawereld is dat natuurlijk een crime. Ik baal ook van die omgeving. Ik ben blij dat ik bij nazorg zit en niet in dat voorfront. Dus daar heb ik vaak moeite mee. Mijn lieve echtgenoot is een stuk verder op die weg, is een stuk heiliger. Niet zo verbazingwekkend natuurlijk, hè? Dus die zeggen wel eens, Henk, heeft het zin om daarover te praten? Heeft die ander er wat mee te maken? En dan, weet je wel. Die kan geweldig goed de mond houden, zeg. Ja, daar ben ik jaloers op. En dan doet dat zeer. Maar het is wel eens wat ik van de leer en waar ik van zeg, hé, vader, zo wil ik ook groeien. Als zij het kan, moet het bij mij toch ook lukken. Maar je moet me wel aanraken. Het kost je wat. Christendom kost je wat. Je brengt je offers, daar hebben we het vorige week over gehad. Dus laten we stilstaan bij het offer dat Jezus bracht. Het grootste offer wat Jezus bracht is misschien wel het feit dat hij zijn goddelijkheid aflegde en gewoon mens werd. Daar staan we weinig bij stil, maar straks wordt het weer kerst en dan staan we er weer wel bij stil. Dat God zijn goddelijkheid, dus al die heerlijkheid die hij heeft, vrijwillig neerlegt om één te worden met jou, gelijk niveau. Tweede wat hij doet, hij offerde zijn hele leven op. Voor jou. Dat was de prijs die hij betaalde. En welke prijs betaal jij om een beetje op hem te willen gaan lijken? En nogmaals, dat bedoel ik niet als een schuldzaak, maar wel van welke motivaties hebben we? En zien we de liefde van God, hoe makkelijk het kan zijn de uitdaging wel te zien. En niet in die gevarenzone blijven zitten. Oh ja, maar dat is eng en dan moet er wat aan mij veranderen en dat wil ik niet. En om te zeggen, wauw, Jezus die zijn leven voor mij gegeven heeft, die zijn goddelijkheid heeft afgelegd, voor mij gestorven is. En nou wil hij mij gebruiken in deze kapotte wereld. En ik mag zeggen, hier ben ik. En dan geef je één kind te drinken. Staat het niet in de Bijbel dat aan het eind van de tijd dat God zal zeggen van, je hebt mij bezocht. En wij zullen zeggen, waar heb ik dat dan gedaan? Toen ik in de gevangenis zat, heb jij me bezocht. Toen ik niet te drinken had, heb jij me water gegeven. En vertaal dat nou niet van, oh, dan ga ik allemaal goede daden geven, doen en ik ga morgen alle buren een glaasje limonade brengen of zo. Dat is het niet. Dat is ook de valkuil die we als kerk zouden kunnen doen. Oh, dan gaan we nog een barbecue doen en nog wat. Dan gaan we wat organiseren. Nee, kan God door jou heen gaan werken? En kan je die weerstand overwinnen? Want soms is het verdraaide moeilijk om uit te reiken. Misschien moet je morgen wel een vriendelijk woord zeggen tegen die ene collega die je liever 6 meter onder de grond stopt. Toch? En die hebben we allemaal in ons leven. We hebben allemaal een Klaas in ons leven of zo. Ja, zo deed hij. Ik hoop niet dat een van de gasten Klaas heet. Maar die ene persoon waar het zo moeilijk mee opschiet is. Om te kiezen van, Jezus, u bent vriendelijk tegen hem, dus ik ook. En het ook te vieren als het lukt. Heer, dank u wel, het is gelukt. Hij glimlachte terug. Ja. Mag God zijn licht over jou laten schijnen, want in zijn licht zien wij het licht. Dat zegt de psalmist. Door in het licht van God te komen, ga je zien wie je werkelijk bent en kan je veranderen. En dan raakt hij ons aan, maar dat kost wat. En die prijs is het wel alles waard. Ten slotte, als je naar boven kijkt en je ziet de heerlijkheid van God en de heerschappij van God, en je staat toe dat dat gespiegeld wordt op jezelf, maar wat betekent dat voor mij? Kan het niet anders dat als God je aanraakt, jij verandert naar zijn beeld, dat dat vrucht gaat dragen in deze wereld, dus dat je naar buiten gaat kijken. Want je ziet de uitdaging. En anders loop je ervan weg. Dus het derde punt is, Jesaja keek naar buiten. Daarop hoorde ik een stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen, wie kan namens ons gaan? En ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Als God ons aanraakt, kunnen we naar buiten kijken met Gods ogen. En zien we de wereld niet meer om ons heen als een bedreiging, vanuit een menselijk medelijden of zo. Maar dan zien we de wereld zoals God hem ziet. En dan ervaar je wat we noemen een roeping. Een van de meest trieste dingen bij het woord roeping vind ik dat je een roeping moet hebben om naar India te gaan, of een roeping moet hebben om wat of wat dan ook te doen. En dan verbinden we dat gelijk weer aan het woord bediening. We hebben allemaal de roeping van verzoening. Staat ook in de Bijbel. Wij die de roeping, de bediening van verzoening hebben gekregen. Als God zich verzoend heeft met jou, en dat staat vast, ongeacht van wat je nog doet. Ik heb echt de maat om dat nog eens een keer heel duidelijk uit te leggen. Jezus is gestorven voor de zonde die je gedaan hebt, de zonde die je nog doet en de zonde die je nog gaat doen. Romeinen zegt dan, is dat waar joh? Heeft God zoveel genade, dus je kan gewoon doorgaan met zondigen. En God vergeeft je wel. Ja, dat kan. Alleen Romeinen zegt, dat doe je niet. Dat is toch idioot? Je gaat toch niet de dood zoeken als je tot leven gewekt bent? Zonde is dood. En de enige reden dat jij en ik soms zondigen, is omdat we die zonde die we dan doen niet als dood zien. Je ziet de gevolgen niet. Hoeveel te meer zal God die jouw zonde al vergeven heeft, als jij dan aan vader vraagt, vader, wat is hier aan de hand, wat doe ik verkeerd? Je niet in liefde openbaren, kijk Henk, als je dit doet, gebeurt er dat. Maar als je dit doet, met mij meegaat, gebeurt er dat. Hij heeft het al vergeven. Maar we zitten soms zo in die veroordeling van dat je, och, mocht het toch maar eens komen staan te gebeuren dat het allemaal wel goed komt, dat we onszelf in de knel zetten. En ieder van ons heeft wel eens gehad dat als je met een hardnekkige zonde speelt, dat je denkt van, ik ga eerst even bewijzen dat ik het best wel een beetje kan. En misschien dat God dan wel genade me geeft. God heeft zijn genade allang aan je gegeven. Het werk aan het kruis van Golgotha is een volbracht werk. En hij is gestorven van de zonde van deze wereld. En Jezus sterft morgen niet opnieuw voor de zonde die je toevallig daarna gaat doen. Dat is gebeurd. En jij mag daarin wandelen. Dat betekent dus dat het alleen niet leuk is om er zelf naar te kijken. Toch? Het is gewoon niet leuk om te kijken als je roddelt wat de gevolgen zijn. Het is helemaal niet leuk om te ontdekken dat je voor roddelen niet eens hoeft te liegen. Dat je soms alleen maar de waarheid hoeft te vertellen. Ja, als ik de waarheid over een persoon tegen Wim vertel, terwijl Wim daar niks mee te maken heeft, ben ik aan het roddelen. Het zijn vaak negatieve waarheden, maar die hebben we allemaal. Dus God zegt, kijk naar mijn heiligheid, spiegel naar jezelf en groei. Kom eruit. Zodat je de uitdaging van het leven kan oppakken en ik je veranderen kan, zodat je meer bruikbaar bent voor deze wereld. En als je meer bruikbaar bent voor deze wereld, want dan ben je toe geschapen, je ziet de dingen die God in je leven doet, dan krijg je een verlangen ook uit te reiken. Er te zijn. Hier ben ik. Niet ik ga doen. Daar staat het niet. Hier ben ik. Ik ben beschikbaar. En beschikbaar zijn voor het koninkrijk van God. Dan hoor je God ook roepen. Wie zal ik sturen? En dat is een vraag die steeds weer terugkomt iedere dag. En die altijd om een respons vraagt. Ik vind het leuk om 's morgens op te staan en te zeggen, de gordijntjes van mijn raam open te doen. Dat doe ik meestal niet, omdat ik de eerste ben. Dan maak ik iedereen wakker. Maar in principe doe ik het wel. Ik kijk altijd wel even naar buiten wat voor weer is het. Als ik dat doe, dan zeg ik, hier ben ik. Wat gaan we vandaag doen? Wat gaan we doen? Let eens op. Er staat hier, wie kan namens ons gaan? Wie kan namens ons gaan? Bedoelt de Bijbel daarmee Vader, Zoon en Heilige Geest? Hoogwaarschijnlijk wel. We vertegenwoordigen niet een... God is een eenheid. Dat ons moet je altijd zien in die drie personen. Want dat bestaat niet. Drie eenheid staat helemaal niet in de Bijbel. Maar het is de gemeenschap die in de Godheid plaatsvindt. Een God die één is en die zichzelf zo lief heeft dat hij vrucht draagt. En die vrucht ben jij en ik. En als God dan over zichzelf spreekt van wie kan namens ons gaan, is dat één aspect. Het tweede aspect is, hij zegt, wie kan namens jou en mij gaan? We werken samen met God. We zijn het lichaam van Jezus Christus. We horen erbij. En dus als God zegt, wie kan namens ons gaan, praat God niet alleen maar over zichzelf, maar praat hij over zijn hele lichaam. En wie kan daar nee op zeggen? Als ik die roeping hoor, dan zeg ik, Vader, hier ben ik. Zend mij. Laten we afsluiten. Hoe en waar sta jij in deze tijden van crisis? Mijn vraag is, zie je een lege troon of zie je de heerlijkheid van God? Kijken we naar de almacht van de Heere God? Of vluchten we voor spanning, voor stress, voor crisissen? Of laat je de spanning van het leven, de crisis in je leven, de stress, geef je die aan God en zeg, hier ben ik, Heer. Raak mij maar aan, zodat ik groei. Hoe doen we dat collectief? Als gemeente. Zeggen we met elkaar, hier ben ik, Heer. En gebruik ons in dit nieuwe seizoen. Want dat is ook een oprechte vraag. Zien we de nood van de wereld om ons heen en doen we dat vanuit een frisse nieuwe roeping? Dat zou mijn verlangen zijn. Laten we niet een oud gebouwtje optuigen, maar laten we gewoon een nieuw gebouw gaan bouwen, wat ik vanmorgen ook hoorde. En dan ga ik je nog één laatste ding zeggen. Even kijken hoe ik dat zonder kwalijke woorden zeg. Jesaja, dit hoofdstuk staat in Jesaja 6. Dan moet je thuis dus echt eens doen. Moet je gewoon een boekje Jesaja pakken en dan lees je eerst hoofdstukken 1 tot en met 5. In 1 tot en met 5 staat 6 keer wee, wee, wee. Wee, volk van Israël dit, wee dit, wee dat. Dan is Jesaja een onheilsprofeet. Die vanuit zijn eigen gerechtigheid ziet wat er onder koning Uzzia allemaal fout gaat. En het oordeel uitspreekt over andere mensen. Totdat die koning sterft en hij komt voor de troon van God. En als hij voor de troon van God komt, zegt hij, wee mij. Wie ben ik? En dan raakt God zijn lippen aan. En vanaf dat moment wordt Jesaja de grootste profeet die het meeste geprofeteerd heeft over de komende Messias. Ik vind het al heel graag dat God mij aanraakt. Want net zoals jullie heb ik hetzelfde als wat jullie hebben. Als je niet de troon van God ziet, heb ik een neiging andere mensen te veroordelen. Dan zie ik precies wat iedereen fout doet. Zie ik precies waar het fout gaat. En is het allemaal weet die, weet dat. En dan kan ik zelfs jullie namen invullen. Dat is niet beleefd wat ik dan doe. Maar je snapt dat wel. En jullie hebben exact hetzelfde. En ben je het met me eens? Er is toch maar weinig voor over om wee-wee te roepen over een ander. En het is een stap van verootmoediging om eerst naar God te kijken en de heiligheid van God te zoeken. En wee mij te zeggen. Maar het is wel een begin. Vorige week hadden we een oudste vergadering en een van de oudsten zei dat ook. Met hele andere woorden. Ik heb deze zomer afgerekend met mijn kritiek. Het heeft me een week bezig gehouden van wat een nederigheid erin zit. En dan zie je ook de troon van God. En dan zegt ook iemand, hier ben ik. Ik denk dat het goed is voor onszelf erover na te denken en te zeggen, en jij? Denk dan eens aan het filmpje. En ga je mee met die stroom van mensen en zeggen, hier ben ik. Gebruik mij. Zullen we onze ogen sluiten? Vader in de hemel, ik bid dat Church on the Way de genade van u krijgt om altijd naar boven te kijken. En naar boven te blijven kijken. En vanuit uw troon en uw heiligheid de crisissen van het leven toelaat in onze levens, ook collectief. Zodat wij innerlijk veranderen en zodat u ons kan gebruiken als een instrument van uw zegen naar andere mensen. Of dat nou ons gezin is, onze familie, onze buren, onze collega's, onze medestudenten, onze wijk, deze stad of de hele wereld waarin we zitten. Vader, hier ben ik, hier zijn wij. Kan je daar in je hart amen op zeggen? Amen.